ik heb dat nummer eruit gehaald. En bij mijn eigen prepaid telefoontje heb ik hem 's nachts 1 sms gestuurd. Met 1 woord. Help. En hoorde mijn smsje binnenkomen en belde mij direct op. Daarom zit ik hier.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is mijn gast Peter. Peter, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent.
Dank je.
Ja, en even voor de mensen die luisteren en kijken. Peter en ik, die kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. Eigenlijk al jaren. Ik weet eigenlijk niet wanneer dat voor de eerst was, maar...
Ik denk, ja, misschien weet ik dat wel. Ik denk dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet op de binnenkant in Amsterdam. Zeg jij dat nog iets? De binnenkant,
ja, en
Amsterdam?
Wat was dat?
Was dat niet, ja, dat is lastig. Wat was
wat
dat?
Deden wat
was
we
dat?
Daar?
Ik denk dat ik daar werkzaam was. Ik was trainee counselor bij Smith & Jones.
Ja, ja, oké, okay, dat kan heel goed, ja. Ja, en dat is al een hele tijd geleden.
Ja, dat is was heel lang geleden, ja. Ik denk dat dat 2000... Maar dat laat ik bij jou. Ik denk dat dat 2010, 2011 is geweest.
Nou, ik ben vanaf 2010 clean. Dat ruimt altijd mooi. En in herstel.
Ja.
En jij was al...
Ik was er al.
Jij was er al.
Ik was er al,
ja. Ja. Nou, daar gaan we het onder andere over hebben. Maar het bijzondere is ook dat, ondanks ik jou al heel lang ken... toch, dat zei ik net al tegen je en realiseer ik me ook... jouw echte verhaal, of ik ben het vergeten, excuses daarvoor... maar in ieder geval jouw geschiedenis en waar je vandaan komt en jouw gebruik... weet ik eigenlijk niets van. En mensen die kijken en luisteren weten het al helemaal niet. Dus daar wil ik het graag over hebben. Maar natuurlijk ook wat herstel betekent voor jou. Want hoe lang ben je nu clean en nuchter, Peter?
Mijn cleantijddatum is 2 februari 2009. Dus er komt een mijlpaal aan, hè?
Ja, mooi.
Ja, zeker. Ja. Dat is bijna 17 jaar.
Ja, ja. Dat is goed.
En ik ben in herstel, hè? Dus als ik mezelf ook voorstel, dan zeg ik... voorheen, ik had het er gisteren nog over, op een meeting shared ik dat ook nog. Voorheen zei ik altijd, mijn naam is Peter en ik ben verslaafd. Dat is ook een beetje wat ik meekreeg toen ik in de kliniek zat, zeg maar. Mijn laatste klinische opname. maar ik ben dat toch iets anders naar gaan kijken, zeg maar. Hè? Dus vandaag de dag stel ik mijn eigen voor in de meeting. Mijn naam is Peter en ik ben herstellende van verslaving.
Ja.
En dat zeg ik met een reden ook, René. Want ik ben niet Peter en ik ben verslaafd. Nee, want ik ben ook vader en ik ben ook man. Want ik ben getrouwd en ik ben collega. En ik ben, weet je, ik ben veel meer dan mijn naam is Peter en ik ben verslaafd.
Ja.
Dus... Mijn naam is Peter en ik ben herstellende van verslaving.
Ja, en ik vind dat al een heel mooi begin. Ja. En ik pleit er eigenlijk ook voor dat... Ja, daar ga ik natuurlijk helemaal niet over. Nee. Maar dat eigenlijk meer common ground zou moeten zijn. Want we zijn het er allemaal mee eens dat verslaving natuurlijk ook heel veel ontkenning is. Mm. En ik denk altijd, vooral in het begin kan het heel helpen te goed zijn als iemand gewoon zegt... Mm-hmm. Ja, ik ben Piet en ik ben hartstikke verslaafd. Hè? Dus, want dan geef je het toe. Maar inderdaad, dat is natuurlijk niet wat je bent. En je bent nooit je toestand of je ziekte of je aandoening.
Nee.
En ook terecht dat je zegt, ik ben Peter en ben herstellende van verslaving.
Ja, exact.
Van verslaving. Ja. En zo is het ook. Ja. Maar goed, 2009, 2 februari.
Ja.
Hoe zag jouw leven daarvoor uit? En wat was... Ja, je rock bottom of periode waarin je echt dacht van nu moet het echt anders. Mm. Hoe leefde jij?
Zal ik bij het begin beginnen, hè, denk ik? Dat is misschien makkelijk. Hè? Goed, dus ik kom uit een heel warm gezin wel. Mijn vader was marktkoopman. En mijn moeder was thuis om te zorgen voor mij en mijn broertje.
Ja.
En er zijn een paar elementen, zeg maar, die ik zal benoemen, die ik heb gemist in... Althans, zoals ik er naar kijk, zeg maar, die ik heb gemist in mijn leven, toen ik opgroeide. Zoals ik al zei, mijn vader was marktkoopman en mijn moeder was altijd voor ons thuis, voor mij en mijn broertje zorgen. En ik heb heel goed zelfonderzoek gedaan in de tijd dat ik in herstel ben. En waar ik achter ben gekomen is dat bij mij thuis werd nooit gesproken over gevoelens en emoties. Dat gebeurde gewoon bij mij niet. Weet je, dat was een van de dingen, zeg maar, die ik, waar ik blijkbaar als kind wel behoefte aan had, maar wat gewoon niet gebeurde bij ons. En ik ben een jaar of, ik zal een paar elementen benoemen. Ik ben een jaar of 7, 8 ongeveer was ik. En ik heb me altijd anders gevoeld dan andere kinderen. Gewoon, dat was een gevoel wat ik had.
Ja.
Weet je, het was het was de wereld en Peter, of het was Peter en de wereld. Dat was het
ging
een
niet samen.
Dat was, nee, dat was gewoon een gevoel dat ik had, gewoon heel sterk.
Ja.
En wat we weten over verslaving, wat ik weet over verslaving, is dat ik heb te dealen met een leegte in mij.
Ja.
En die leegte in mij, die probeerde ik op jonge leeftijd blijkbaar ook te vullen. Hè? Onbewust, want daar was ik niet mee bezig. Dus ik ben een jaar of 8, ongeveer 9. Mijn vader die kwam terug van de markt. Die parkeerde dan zijn auto bij ons in de loods. Ja. En ik kon van het woonhuis via de bijkeuken naar de loods. En die deur was altijd open van het busje van mijn vader. Waar die mee naar de markt ging. En het geldkistje stond op de bijrijdersstoel. En mijn vader telde nooit het kleingeld. Alleen maar het papiergeld. Mm. Dus ik deed die geldkist open. Dan pikte ik een gulden.
Ja.
He, uit die tijd kom ik nog.
Ja, daar je gulden.
Ik pikte een gulden of ik pikte 2,50 gulden. En dan ging ik op mijn fietsje naar de Albert Heijn. En dan kocht ik snoepjes. En dan de volgende ochtend op het schoolplein ging ik snoepjes uitdelen.
Mm.
Want ik wilde graag gezien worden, René.
Mm. Ja.
Weet je, dus ergens probeerde ik extern op hele jonge leeftijd die leegte al te vullen. Hm. Maar zo werkt verslaving natuurlijk niet. Hè? Ik kon die leegte niet vullen.
Nee.
Dus wat er gebeurde, de leegte in mij werd niet minder, maar werd juist groter.
Ja.
Blijkbaar. Dan ben ik een jaar of 12, 13. En ik werd voor de eerste keer verliefd op een meisje. En ik had allemaal vlindertjes, weet je. Dat gevoel had ik. En ik wilde dat graag delen met mijn role models, mijn ouders.
Ja.
Maar dat ging niet, want mijn ouders communiceerden niet over gevoelens of emoties. Mijn ouders hadden het over, we moeten de muur een andere kleur geven. Of we moeten naar IKEA, we hebben een andere tafel nodig. Of we moeten naar de intratuin een ander plantje halen. En, en we hebben goed verkocht in de winkel. Weet je, dat waren een beetje de gesprekken.
Puur praktische zaken.
Praktische zaken werden besproken, ja. Mm. Dus ik kon niet terecht bij mijn ouders met de vlindertjes die ik had op dat moment.
Ja, en dat zet je natuurlijk al buitenspel, hè? Als je niet je gezin van herkomst gezien en gehoord wordt. Ja,
exact.
Dat is een klassiek verhaal ook, ja.
Exact. En nogmaals, ik heb een hele fijne jeugd.
Ja,
ik zou het zo weer overdoen. Exact, ik hou van mijn ouders. Ze leven helaas allebei niet meer. Maar goed, wat er dus gebeurde is, de leegte werd daardoor weer groter.
Mm.
Dan ben ik een jaar of, ik spoel de film ietsjes vooruit. Ik ben een jaar of 15. En ik mocht voor de eerste keer op stap. En de 15, ik ging op stap met mensen die waren wat ouder dan ik. Die waren 18 jaar, whatever. En ik was 15. En dit zijn twee verschillende werelden. Hè? Dus je hebt de wereld van de 15-jarige en je hebt de wereld van de 18-jarige. En de wereld van de 18-jarige, deze mensen, die deden al een pilletje, die deden al een snuifje. En sommigen hadden al een rijbewijs en een auto.
Ja,
en die deden al een drankje.
Ja.
En ik was nog helemaal bleu. Ik was bleu. En voorheen, op die leeftijd, was ik een beetje introvert, een beetje passief. Dat geloof je niet.
Nee.
Was ik wel een beetje. Ik was wel de clown, maar dat was om de mensen op afstand te houden.
Onzeker eigenlijk.
Een beetje, onzeker. Dus ik was een beetje zo, terughoudend zo. En ik wilde wel graag met meisjes praten, maar dat durfde ik niet.
Mm.
En toen ik 15 was en ik ging voor de eerste keer stappen op de Korenmarkt in Arnhem.
Oh ja.
Want daar kom ik vandaan, Westervoort, vlakbij Arnhem. Het was op een zaterdagavond en ik zeg wel eens gekscherend van, goh, op een zaterdagavond, Arnhem Korenmarkt, daar lopen 1000 vrouwen in het wild.
Ja.
En ik ging voor de eerste keer drinken.
Hm.
Dus ik ontdekte alcohol.
Ja.
Of alcohol ontdekte mij.
Hm.
Want wat er gebeurde was dit. Ik nam een slok. Dacht ik, zo vies bitter natuurlijk. Maar goed, ik nam nog een paar slokken. En op een gegeven moment, ik had 1 of 2 of 3 biertjes gedronken.
Ja.
En ik ging met al die 1000 vrouwen op de Korenmarkt een praatje maken.
Hm. Dus de rim was eraf.
Exact.
Ja.
Alcohol deed voor mij wat ik voor mezelf niet kon doen.
Hm.
Dus dat weekend erop dat ik op stap ging.
Ja, ga je dat herhalen?
Zeker.
Ja.
Zeker, want het was voor mij een wondermiddel.
Ja.
Onbewust. Ja. Nogmaals, hè, dit is allemaal...
Ja, dat heb je niet door, maar je merkt wel dat er iets werkt.
Ja. Ja. Ja, als ik een paar biertjes had gedronken, dan kon ik gewoon met die meisjes kletsen, ja, of met die vrouwen kletsen, weet je wel. Dat wilde ik graag. Ik wilde graag dat contact aangaan. Ja. Alleen, ik durfde dat niet, maar met een paar, ja, paar drankjes op.
Bekend verhaal. Ja, ja, lukte het wel. Ja.
Zo werkt het.
Ja.
Nou, ik heb altijd zo in het leven gestaan dat ik wilde alles wel proberen in dit leven ook. Dus ik spoel de film een stukje vooruit weer. Ik ben 17 jaar, ik ben bijna 18 jaar. En ik ging voor de eerste keer met iemand naar een houseparty. Mm. En die houseparty, dat was in de Rijnhal in Arnhem.
Ja, ja.
En dat heette Rave the City on the Beach, heette dat. Mm. Dat zal ik nooit vergeten, want er lag allemaal zand in de Rijnhal. Want ze hadden echt een strand nagebouwd. En ik was met die persoon en ik zei tegen die persoon, joh, geef mij eens een half tabletje. Dus ik neem zo'n half tabletje, een halve ecstasypil. Nou, er gebeurde niks na 20 minuten of zo. Dus ik zeg, joh, geef mij nog eens een halve. Ja. Dus ik neem nog een half tabletje. Nou, er gebeurde nog niks. Ik dacht, joh, geef mij nog eens een halve. Dus ik heb anderhalve pil op.
Ja.
In een uur tijd.
En opeens klapt hij erin, of niet?
Ja, ja. Ik weet niet hoe het nu is. Hè? Maar ik praat over 33 jaar geleden ongeveer. Ja. 32 jaar geleden. Kijk, in die tijd waren de pillen echt heel goed.
Mm.
Dus toen klapt hij erin. Nou jongen, en ik herinner me nog zo dat ik dacht twee dingen. Eén, voor mij was het heel belangrijk dat ik... Tenminste, een belangrijk element in mijn gebruikerscarrière. Want ik voelde mij voor het eerst 100% beter. Ja. Ik had mij nog nooit 100% beter gevoeld, René.
Hmm.
Ja. Nou, ik dacht letterlijk, dit spul, deze wondertabletten, die zijn ontworpen voor mij. Dat heb ik echt...
Ja.
Echt zo gedacht, weet je wel. Het was magnifiek. En met als gevolg dat weekend erop, ik op stap ging, ik weer zo'n tabletje nam natuurlijk.
Ja, begrijp ik, hè? Ja.
Ja. Alleen, dat hele fijne gevoel wat ik had op die avond, op dat housefeest, die ervaring, daar ben ik jarenlang naar op zoek geweest. En ik heb dat gevoel...
Niet meer teruggekregen. Nee.
Nooit meer kunnen evenaren. Nee. Met alle gevolgen van dien. Nooit meer.
Hm. Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Bijzonder is dat eigenlijk, hè? Hoe dat werkt.
Ja.
Ja. Maar wat, als je dan zegt, ik voelde me 100% beter. En ik verstond in eerste instantie, ik voelde me 100% beter. Maar nee, dat
ik voelde me echt 100% beter. Weet je, zo, alsof ik heel veel dingen had gemist tot aan die tijd. Ja. Tot aan, weet je, dat gevoel. Ja. Dat je zo... Ja, ja, René, voor de luisteraars die ook gebruiken of gebruikt hebben, zeg maar. Die zullen dat herkennen.
Ja. Hè? Ik herken het zelf ook. Hè? De eerste keer dat wat jij beschrijft in een ander scenario in mijn leven, was ook de eerste keer dat ik echt serieuze middelen gebruikte. Toen dacht ik van, zo wil ik me altijd voelen. Hè?
Exact
dus dat. Dat is natuurlijk een heel gemene ervaring eigenlijk.
Dat is het ook.
Het is echt een hele tricky ervaring, omdat het je iets laat beloven wat je nooit krijgt.
Ja.
Maar op dat moment is dat even wel zo. Ik was zo naïef. Hè? Jij zegt ook van, ik voelde me 100% beter. Ja. En dit is speciaal voor mij. Maar ik dacht van, dit is zo fantastisch. Dat moeten ze door het kraanwater doen in Nederland. Want het is voor iedereen gewoon, hè, zijn we allemaal een stuk meer 100%.
Toegankelijker moeten zijn. Ja. Ja.
Maar dus zo naïef kunnen we daar dus ook in staan. Hè?
Ja. Ja.
En goed...
Maar op die leeftijd weet je het ook niet. Nee, hè? Nogmaals, je bent een puber. Ik was 17, weet je. Ik moest nog 18 worden ook.
Ja.
Wat ik van verslaving weet, is dat het genetisch bepaald is. Hè? Dus mijn vader was een alcoholist.
Mm. Okay.
Hij dronk iedere dag.
Ja.
Niet vervelend of zo, maar hij dronk wel iedere dag. En in de weekenden wel eens te veel, zeg maar. Weet je wel? Dus ergens het gen, zeg maar, zat in mij.
Ja.
Maar goed, ik heb ook nog een broertje, die is 2 jaar jonger. Wat ik hiermee wil zeggen is dat we hebben misschien beide het gen. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk verslaafd raakt.
Nee.
Alleen, ik ben verslavingsgevoeliger dan andere kinderen die dat gen niet hebben. He, dus ik heb met mijn broer heel veel meegemaakt. Ja. We hebben heel veel gedronken, we hebben heel veel gefeest, we hebben heel veel gevochten, we hebben heel veel gedronken, we hebben wat drugs gebruikt. Ergens, toen hij 20 was, mijn broer, zeg maar, kreeg die verkering.
Ja.
En hij stopte met alles.
Mm-hmm.
En ik was 22 en ik kon niet meer stoppen, René.
Want je zat al helemaal erin.
Ja, dat weet je wel. Dat ging gewoon zo, want het moment dat ik die mijn eerste aanraking met ecstasy, zeg maar, toen ik 17 was, niet kort daarna, misschien was ik 18, 19, dat weet ik niet precies, maar vrij kort daarna ben ik ook begonnen met cocaïne gebruiken, snuiven, zeg maar. En voor mij de combinatie drinken, hè, dus alcohol in combinatie met cocaïne snuiven, ja, dat is gewoon, dat was thuiskomen voor mij.
Ook weer zo'n gevoel van, klopt
het?
Maar
anders. Ja. Maar het was wel thuiskomen, het klopt, zeg maar. Weet je wel. Ik kon meer drinken, ik was helderder. Al die dingen die cocaïne mij beloofde, gebeurde dan ook. Hè? Dat, in mijn hoofd.
Dat is natuurlijk weer het tricky. Dat, in het begin werkt het ook heel vaak voor je.
Ja. In het begin.
Ja.
Tot aan mijn 22e natuurlijk, want ergens ben ik een scheidslijn, een dunne lijn overgestapt. En voor mijn 22e, zeg maar, had ik een keuze.
Ja.
Dus toen was het gebruik nog recreatief.
Ja.
Dus dat wil zeggen, ik woonde bij mijn ouders, ik werkte bij mijn vader, ik ging met hem mee naar de markt, ik had een auto. Ik ging op zaterdagmiddag naar de plaatselijke voetbalvereniging. En dan keek ik voetbal en dan ging ik naar de kantine en dan had ik een balletje gehakt en bestelde ik een biertje. Ik ben met de auto.
Ja.
Ik bestelde nog een biertje. Ik ben met de auto, dat wist ik. Dus ik stap in mijn auto en ik rijd naar huis.
Ja.
En dat deed ik, want ik had die keuze nog. Maar in mij veranderde ook iets. Want ergens raakte mijn verslavingsgen, het zaadje, raakte actief verslaafd. Ja. Dus ik ben 22. Ik ga met de auto naar de plaatselijke voetbalvereniging. Ik kijk voetbal. Ik drink een biertje. Ik ben met de auto. Ik drink nog een biertje. Ik ben met de auto. Maar de rem is weg. Ik drink nog een biertje. Ik drink nog een biertje. Ik drink nog een paar biertjes. Het is 11:45 s'nachts. Ik sta te tollen op mijn benen in de voetbalkantine van de biertje die ik gedronken had. Ik stap in mijn auto en ik rijd naar huis. Dus voor mij, verslaving daar was actief.
Ja.
Dus voor mijn 22e kon ik recreatief gebruiken en had ik een keuze. En na mijn 22e moest ik gebruiken.
Ja.
Dus willen gebruiken veranderde voor mij
in
moeten gebruiken.
Ja. En maar dat gaat natuurlijk heel geleidelijk aan. En dat is het.
Verneinigen.
Het verneinigen. Dus je hoort niet een soort klik van.
Nee.
Hè, je merkt dat zelf niet. Nee. Je merkt het altijd te laat.
Ja, te laat, ja.
En vaak denken we natuurlijk bij onszelf van, nou ja, het is een keer gebeurd of het valt allemaal mee. Of ik kan weer terug naar dat punt. Maar dat is niet zo. Als je er eenmaal overheen bent, dan kan je niet weer terug naar het punt dat je er opeens wel weer controle over hebt. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Nee.
Dat is het ook. Dat is achteraf, ja.
Ja.
Dat is achteraf. En vanaf dat actieve stuk, zeg maar, vanaf mijn 22e. Nou ja, wat er gebeurde, ik kreeg een relatie met met iemand en ik was 24 of zo en wij gingen een huis kopen, zeg maar, samen. Mm-hmm. En zij werd, toen was ik iedere dag, ik was bijna iedere dag aan het drinken en iedere dag aan het gebruiken. En dat kon ook, want ik werkte ook gewoon, zeg maar. Hè? Dus er waren ook.
Wat voor werkte je eigenlijk?
Ik stond op de markt.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Maar die op zich kan je daar goed
ik had,
met.
Ja.
En heb je elke dag cashgeld?
Ja, dat was cashgeld. Ja? Was er voorhanden, zeg maar. Ik deed nog wat dingetjes die niet mochten van justitie. Oh, ja. Dus aan twee kanten kwam er wat binnen, zeg maar. En ik was iedere dag was ik wel onder invloed van iets, zeg maar.
Ja.
Maar cocaïne was ook al een serieus probleem al geworden, zeg maar. Want mijn allerbeste vriend was ook mijn dealer.
Dat is
en die had de sleutel van mijn huis, dus dat was makkelijk.
Ja.
Dus die hoefde ik maar een sms'je te sturen.
gelegd in dit thuis.
Ja, precies.
En merkte jouw toenmalige partner daar?
Die wist dat. Die wist dat. Maar die deed een beetje zo, weet je. Dat was wat het was. Maar kijk, op een gegeven moment trok zij het niet meer. En toen heeft ze het tegen mijn ouders verteld. Mijn ouders werden natuurlijk super boos. Kijk, mijn vader wist wel dat ik een potje bier dronk. Ja. Maar op al die middelen, daar wist hij niet zo heel vanaf nog, weet je. En dus mijn ouders werden heel boos. Dus ik moest hulp zoeken. Dus ik ben 25 ongeveer, 24. Ja. En ik heb voor de eerste keer hulp gezocht. Maar niet voor mezelf.
Ja, omdat het moest van
mijn ouders.
Ja,
ja. En als je hulp zoekt voor een ander, dan is de slagingspercentage of de kans dat jij herstel zult vinden een stuk kleiner dan dat je dat doet voor jezelf. Ja. Snap je?
Ja, ja.
Maar goed, ik kwam ook terecht bij een reguliere zorginstelling, zeg maar.
En dat was niet fantastisch.
Nee.
Achteraf gezien.
Nee. Ik herinner me nog dat ik een lijst in moest vullen.
Oh.
Ik moest een lijst invullen, zeg maar, wat ik dan afgelopen week had gebruikt. En dan, ik vulde keurig in. En dan had ik, weet ik veel, in een hele week tijd had ik 2 kratten Heineken gedronken. Ja. Ik noem even iets. En ik had 2 pilletjes gegeten. En ik had, weet ik veel, in de week tijd 6 gram cocaïne toen nog gesnoven, zeg maar. En dan die week erop kwam ik terug en dan vulde ik in. Nou, dan had ik 1,5 krat gedronken en dan had ik maar 1 tabletje gegeven, zeg maar. En ik had maar 4 gram koken.
Dat is beter.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Die vrouw gaf me een hand aan de overkant. Die zei, goed bezig man, ik zie je volgende week terug, Peter. Ja. Weet je, dus ik bleef gewoon ziek. Dat, voor mij werkte dat niet.
Ja, nee.
Nou, wat er gebeurt is, voor mij is dat, ik heb steeds meer nodig van het middel om een bepaalde high te kunnen creëren.
Ja.
Het is een progressieve ziekte. Dat is wat we weten. Dat is wat ik weet. Dus ik ben inmiddels op mijn 25e, ik was getrouwd. Ik werd vader. Op mijn 27e werd ik voor de 2e keer vader. En ik wilde heel graag vader zijn.
Maar ik
kon helemaal geen vader zijn.
Hmm.
Ik kon die verantwoordelijkheid helemaal niet aan van dat vaderschap toe.
Ja. Maar ook het verbinden dus en het voelen.
Dat ging gewoon niet.
Nee.
Dat ging niet. En ik had zoveel petten hoog te houden op dat moment ook. Weet je, ik was vader en ik was man en ik was getrouwd natuurlijk. En ik was zakenman en ik runde met mijn vader. We hadden een winkel ook nog en we stonden op de markt. En ik was natuurlijk verslaafd ook nog, weet je wel. Dus ik had echt verschillende petten had ik gewoon op, zeg maar. En tegen die zei ik dat, en tegen die zei ik zus, en tegen die zei ik dat. En het was leugen op leugen op leugen op leugen. Nou, dat is allemaal niet de ballen. Ik kon het niet hoog houden allemaal niet voor mezelf. En toen kwam er een moment. Mijn vader was mijn allerbeste vriend. Ook.
Mooi, ja.
En hij werd ziek. Hij kreeg in de zomer kreeg hij de diagnose longkanker. En het was gelijk ongeneeslijk.
Mm, heftig.
Ja. Ja. En 2 december overleed mijn vader.
Wow. Ja. Dus een paar maanden.
Ja, dat ging heel snel. Dat ging heel snel. En die pijn en dat verdriet en die emoties. René, ik kan er niet mee omgaan.
Nee.
Ik kan niet gewoon daarmee zitten. Gewoon rustig
en dan
verdriet laten gaan.
Ja.
Dat kan ik niet. Maar ik heb een oplossing.
Ja.
Drank en drugs.
Ja.
Dus wat ik deed, ik ging als een gek gewoon nog meer drinken en nog meer gebruiken gewoon. Echt. En zij, mijn toenmalige vrouw, zij had al een paar keer gedreigd om van me te gaan scheiden. Ik denk, dat doet ze toen niet. En dat deed ze ook niet. Totdat ik een keer 's middags terugkwam van de markt. En toen lag er een brief op de mat, op de deurmat van een advocaat. Hmm. Waarin ze daadwerkelijk de scheiding had aangevraagd ook.
Hmm. Dus dan ben je echt je vrouw en of je vader. En dan begint ook je vrouw kwijt.
Ja.
Ja.
En dat was een beetje het verhaal. Toen ben ik op dat moment bij mijn moeder eventjes gaan wonen in mijn ouderlijke huis. Maar goed, zij zag dat het heel slecht met mij ging, zeg maar. En toen is zij een beetje gaan googlen. Dat was eind 2005, want mijn vader is in 2004 overleden.
Ja.
En in 2005, eind 2005, zij gaan googlen. En toen kwam zij terecht bij een 12-stappenkliniek destijds in Amsterdam.
Ja.
En ik weet nog dat we op vrijdagmiddag een intake daar hadden. En zij ging toen met mij mee. Dus zij had me opgehaald bij mijn moeder. Zij reed mee naar Amsterdam. En ik had daar een intake. En geloof het of niet, voor het eerst in mijn hele leven. Ik was 27, 28 was ik. 28. Voor het eerst in mijn hele leven zat ik 2 uur lang stil op mijn bank. Ik en stilzitten. Want de eigenaar, directeur van die instelling, hij was ervaringsdeskundig.
Ja. Dat maakte indruk op jou.
Ja, hij vertelde gewoon mijn verhaal.
Ja.
Hij prikte gewoon dwars door al mijn bullshit heen.
Hmm.
Weet je, ik voelde me voor het eerst echt begrepen.
Ja.
Gewoon echt iemand die me begreep gewoon. Hmm. Die wist gewoon letterlijk waar hij het over had gewoon. Ik was echt flabbergasted. Ik heb echt zo gezeten gewoon 2 uur. Nou, voor de mensen die me kennen, ik zit nooit stil.
Nee.
dat was echt gewoon heel bijzonder. En dat was op vrijdagmiddag, zou ik nooit vergeten. En op maandag kon ik al terecht, zeg maar, in zijn kliniek.
Ja.
Dus dat weekend heb ik nog thuis geslapen. En op maandag ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met wat voor mij werkt, de 12 stappen van herstel. Het was een 12 stappen.
Ja.
Ik ben die kliniek doorlopen. Ik heb ik ging daarna, wij werden toen met een clubje cliënten destijds, zeg maar, gingen we als pilot, zeg maar, naar Londen ook nog. Toen heb ik daar in een kliniek gezeten, ook nog, in de Promise Clinic. En ben ik teruggekomen in Amsterdam. Toen ben ik daar nog een tijdje in een safe house verbleven. En toen ben ik daar weer teruggegaan naar huis, zeg maar. Ja. En zij zag dat het weer wat beter met haar ging. Dus,
wie zei bedoel je?
Mijn ex. Ja, inmiddels mijn ex.
Ja.
Dus we gingen weer een beetje samenwonen. Onze kinderen waren natuurlijk nog klein ook op dat moment. En ik ben een maand of 6 ben ik clean geweest. En ik ben iemand, ik wil nooit meer clean zijn.
Mm.
Kijk, ik was niet in herstel.
Nee, precies. Je was alleen gestopt met gebruiken.
Ik was alleen gestopt met gebruiken, weet je. Voor de rest, alles wat in mij, alle vezels die verslaving een soort van ademen, zeg maar, zaten nog steeds in mij. Dus ik was geïrriteerd, ik was rusteloos, ik was ontevreden, ik was aan het liegen, ik was aan het manipuleren, weet je wel, ik was grenzeloos. Ja. Ik was al die dingen die horen bij verslavingsproblematiek, die deed ik nog steeds.
Ja.
Er was niks veranderd. Ja, inderdaad, ik gebruikte niet meer, ik dronk niet meer en ik snoof niet meer.
Ja, ja, maar daar begint het pas, maar goed, dat weten we nu natuurlijk.
Ja, dat weet ik nu.
Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk bij heel veel mensen denken toch. En ik heb ook wel mensen gezien waar dat soms het geval is. Dat als ze echt stoppen, dan worden ze ook echt een veel beter mens. En dan komen al die dingen wel langzamerhand goed. Ja. Maar bij het grootste gedeelte van de mensen werkt dat natuurlijk niet. Omdat de verslaving is alleen maar de dekmantel voor de echte problemen. Ja. Die komen dan boven.
Ja. 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 Kijk, ik heb geen probleem met drank en drugs, René. Ik heb gewoon ik heb gewoon een probleem met het leven.
Ja.
Echt.
Mm-hmm.
En drank en drugs voor mij hebben heel lang als oplossing gediend voor alle problemen die ik had in mijn leven.
Ja.
Want het is altijd voorhanden. Het is een belletje en het is er. Een drankje kun je overal kopen, op ieder hoek van de straat, toch?
Ja.
Ik bedoel, heel eerlijk, je hebt sneller coke.
Ja.
Althans, zo werkt het, hè? Ja. Je hebt sneller coke dan dat je een pizza bestelt bij de New York Pizza. Dat duurt namelijk 30 minuten. En maar zo eerlijk is het gewoon. Ja, dat is de realiteit gewoon.
Ja, het is alleen maar erger geworden. En er is alleen maar meer. Ja.
Ik geloof coke. Dus dat.
Ja.
Nou, dat was, en zo was dat ook. Dus ik was alleen maar clean.
Ja.
Ik had geen contact met fellows. Ik had geen sponsor. Ik ging niet naar meetings. Ik had wel literatuur ergens in huis. Geen idee waar. De stof zal er waarschijnlijk op zitten, weet je wel. Weet je, dus al die dingen die ik had geleerd tijdens mijn klinische opname in Engeland en in Amsterdam. daar had ik niks mee gedaan. Dus mijn rugzak was als het ware gevuld met gereedschappen.
Ja.
En eenmaal thuis gekomen, deed ik niks
met
dat gereedschap.
Ja, ook dit is een veelgehoord verhaal. Wat ik natuurlijk maar weet je, als we horen dat mensen terugvallen, het is ons werk, dan is dat eigenlijk... Nou, 9 of 10 van de 10 keer dit verhaal. Ze zijn wel gestopt een tijdje, maar voor de rest, ze doen eigenlijk niet het werk. Nee. En dat werkt dus niet.
Dat werkte niet.
En dan ben je natuurlijk teruggevallen.
Ja,
neem ik aan.
Nou, wat er gebeurde was dit. En dat herinner ik me ook. Kijk, sommige elementen herinner ik me gewoon nog heel goed. Mm. Dus het is een zomerdag. We hebben een feest bij de buren in de tuin.
Ja.
En... Nou, er wordt een biertje gedronken, er wordt een wijntje gedronken, whatever. Ik doe dat niet. Ik ben daar met haar, met mijn ex inmiddels. En de babyfoon heeft ze mee, want de kinderen waren klein, die lagen te slapen. Maar ja, je weet zelf, als er een paar borreltjes in gaan, dan gaat de muziek harder en de muziek gaat nog harder en de muziek gaat nog harder. Dus zij hoorde op een gegeven moment die babyfoon niet meer. Dus zij zei op een gegeven moment, goh, Peter, ik ga naar huis. Ik zei, nou, ik ga mee.
Ja.
Maar ik was 1 of 6 clean.
Ja.
Zij vertrouwde mij inmiddels weer. Mm. Ik had weer wat kleuren en zo natuurlijk. En dus zij zei, nee, blijf maar.
Oh, ja.
Dus zij gaf mij vertrouwen.
Ja.
Dus zij gaat naar huis met de babyfoon om onze kinderen te horen, zeg maar. En ik bleef op dat feest. Stel, dat was 11:15. Niet veel later, 11:50, dacht ik... dat het een goed idee zou kunnen zijn als ik 1 biertje zou drinken uit de biertender. Want in die tijd, 22 jaar geleden, in die tijd waren biertenders heel erg in. Dus zonder erbij na te denken, loop ik naar die biertender, ik schenk een biertje in, ik neem een slok... En wat ik het brein heb van een verslaafd iemand... mijn brein werkt anders dan het brein van een normie.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is... ik ga met mijn huidige vrouw Karin een hapje eten ergens. Nou, zij 1 keer in de 2 maanden misschien... gaat zij een glas wijn drinken. Dat zijn de normies, die kunnen dat namelijk. Ja. Dus zij kan dat. Zij drinkt een glas wijn en dan heeft ze het op. En dan gaat ze er zo bij zitten zo... En dan gaat ze soms een kwartier nadenken of ze nog een glas bestelt, ja of nee. Dat doet de normie.
Ja.
Ja. Nou, mijn brein werkt niet zo. Mijn brein werkt zo. Ik schenk dat in. Ik neem een slok. Ik zet het glas neer, half vol of half leeg. En ik denk aan het tweede glas.
Ja, gelijk. Ja?
Ik ga niet dat glas leeg drinken en dan nadenken of ik... Of zal ik nog een biertje nemen? Ja of nee? Zo werkt het voor mij niet.
Ja, nee, maar als die eerste erin is... Hè, als die knop of dat besluit eigenlijk is genomen... Dan is het klaar.
Exact.
Dan staat alle licht op groen. Ja.
Exact, ja. Dus ik drink nog een biertje, ik drink nog een biertje... ik drink nog een biertje, ik drink nog een... René, ik heb mijn dealer gebeld.
Ja.
Die kwam natuurlijk weer langs met zijn scootertje. Die heeft 2 pakjes onder de deurmat neergelegd. Ik heb vanaf dat moment 2,5 jaar in 1 stuk gebruikt.
Wow.
Er ging geen dag voorbij
dat
ik niet heb gebruikt.
En hoe reageerde jouw partner daar dan?
Die kwam daar vrij snel achter, waardoor de scheiding volgde.
Okay.
En terecht.
Ja, dat begrijp ik.
Godzijdank. Ja. Achteraf, kijk, op dat moment was ik natuurlijk woedend. En had ik me van alles en nog wat in mijn hoofd gehaald. Mm. De oorlogsverhalen daar gelaten. Maar kijk... Op dat moment voel je dat voor mij leek het alsof mijn hele wereld in elkaar stortte natuurlijk, weet je wel. Want zij pakte de kinderen af en ik kon de kinderen niet meer zien, dit en dat, blablabla. Kijk, nu ben ik helder en gewoon... En nu denk ik, ze heeft het allerbeste gedaan voor onze kinderen op dat moment.
Ja. Niet leuk, maar wel waar. Ja?
Eerlijkheid.
Ja.
Eerlijkheid. Maar goed, het ging heel rap, René. En... ik ging met mijn moeder wonen weer. En nou ja, het hek ging van de Dam natuurlijk daar. En ik werkte ook nog gewoon. En ik ging naar de markt. En niet heel veel later ben ik van... ik kwam een keer bij mijn dealer. En hij had niks te snuiven. Maar alleen te roken.
Oh ja.
En het gekke is dit, hè? Ik dacht dat roken was echt voor junken.
Ja, ja. Crack, base coke, ja.
Dat doen alleen junken. Dat heb ik echt gedacht, hè? Maar goed, er was geen snuifkook, dus ik zeg, geef mij dat maar.
Ja. Nou, dan gaat het hard, ja.
Dus ik neem natuurlijk een hit van die zooi. En ik was hooked.
Ja. Ja, dat gaat echt instantly, ja.
Bam. Dat was dus the next level. Mm. Echt the next level.
Ja, ik weet het, ja.
En voor mij was het echt the next level. En ja, weet je, dan heb je dagen erbij, dan maak je €300 op of €400 op. En soms maak je €500 op. Dan gaat het gewoon helemaal nergens meer over natuurlijk. Dus heel rap. Mijn hele leven stortte, weet je wel.
Ja.
Het huis moest verkocht worden. De scheiding was er doorheen. De auto's werden afgepakt. Een winkel moest dicht. Naar de markt kon ik bijna niet meer gaan. Ja, nee, dat ging zo hard. Dat ging zo hard. Hmm. Echt in no time was ik alles kwijt. Dat ging echt heel hard door die crack.
Ja.
En ergens in de tussenliggende periode had ik nog een buurman, waar we dus dat feestje in de tuin hadden. Die zag dus dat het slecht met me ging. Die heeft me ook nog een keer bij de haren gepakt. En toen had ik nog haar, die pakte me nog bij de haren. En die had me nog een keertje meegesleurd naar zo'n reguliere zorginstelling.
Ja. Nou, werkt allemaal
niet. Werkt niet, nee, precies. En toen kwam er een moment dat ik... kijk, mijn moeder trok dat ook gewoon niet meer. Mm.
Weet je, nee, terecht, ja?
Ja, maar het was zo... ik word er ook verdrietig van, hoor, maar... Ja, ik was zo dominant, zo overheersend, zo niet mezelf.
Ja, maar je wordt ook echt een hoe heftiger
naar.
De spul is, hoe naar je wordt.
Ik was super naar. Ik zie mezelf nog in de keuken staan, weet je wel. Dan moest mijn moeder in de woonkamer blijven zitten. Dan stond ik in de keuken en dan deed ik de afzuigkap aan. En dan stond ik in haar keuken, onder de afzuig met die pijp.
Ja.
Dat
is waanzin.
Ja, dus ik heb echt vreselijke dingen gedaan. En zij trok het niet meer. En inmiddels bouwde ik natuurlijk ook heel veel schulden op. En ik was al eerder met justitie een paar keer al in aanraking gekomen. Goed, ik kwam nog een paar keer in aanraking met allerlei dingen. Vechten en allemaal gekkigheid en... opiumwet overtreden. Ja. Zij trok het niet meer. En zij stuurde mij het huis uit. Hm. Letterlijk. Ik kwam een keer terug. En toen lagen mijn spullen, lag een sporttas op de oprit. In de regen. Hm. En ik kon er niet meer in. De sloten waren veranderd, zeg maar. Ze kon gewoon het huis gewoon niet meer in. Dus ik was dakloos.
Dakloos.
Ja. Dit is geweest november, december 2008, praat ik nu over. En je vroeg me in het begin naar dat rock bottom moment. Yeah. En ik neem je mee naar de zwarte bladzijde uit mijn gebruikerscarrière. Het is kerstavond 2008. Ik had mijn kinderen al heel lang niet meer gezien ook. Want mijn ex hield natuurlijk de kinderen weg.
Ja, ja.
Terecht. Het is kerstavond 2008. En mijn moeder had geregeld dat ik de kinderen kon zien bij het kerstavonddiner.
Ja, ja. Ja.
Maar goed, ik was op straat. Ik was op straat. En via sms hadden we al geregeld. En, maar de spanningen die ik had die ochtend al om 's avonds mijn kinderen onder ogen te komen. Ik kon dat gewoon niet. Ik kon dat niet. En ik ging gewoon gebruiken. Gewoon door met waar ik mee bezig was. Ik kon gewoon niet. Sterker nog, ik ben misschien wel meer gaan gebruiken ook nog. Om die spanningen maar een soort van te kunnen dempen op een of andere manier, weet je. En puntje bij paaltjes is dat mijn kinderen... zitten dus aan tafel te wachten op hun vader.
Ja.
Tijdens het kerstdiner. En ik kwam gewoon niet, René. Want ik kon het niet. Ik kon het niet, René.
Ja, nee, ik begrijp het wel, maar ja.
Ik had niet eens de ballen om mijn moeder een sms'je te sturen. Met mama, ik kom niet. Zelfs dat durfde ik niet.
Ja.
En we weten, jij weet misschien uit ervaring, ik weet uit mijn ervaring, dat er komt ook wel weer een keer een helder moment, ondanks dat je volop in dat gebruik zit. Ik had ook een helder moment. En toen kwam de realisatie dat ik mijn eigen kinderen had laten zitten tijdens het kerstdiner bij mijn moeder aan tafel.
Ja.
En daar kon ik niet meer mee omgaan.
Nee.
Ik kon het niet meer.
Nee, je kon er niet meer voor weglopen eigenlijk. Nee, en wegroken en wegsnuiven, nee.
Het is de meest zwarte bladzijde geweest uit mijn hele gebruik, weet je wel.
Ja.
En wat ik deed natuurlijk is dat om dat maar te verdoven ging gebruiken, pep en allemaal shit. En ik bleef
op werkte het ook niet meer.
Nee, maar niks merkte meer, joh.
Nee.
Helemaal niks werkte meer, joh. Ik zat op een gegeven moment, beland ik in een of andere gebruikersruimte, zeg maar. In een of andere appartementencomplex in Zevenaar was dat. Ja. En ik weet nog dat ik daar zat met ik en nog drie andere mannen van mijn leeftijd. Ik was toen destijds 32 en die jongens waren rond de 30. Ja. Dus er zitten vier volwassen mannen van een jaar of 30 bij elkaar. En mijn leven was zo triest. Dat wij hadden nog geen 6 euro bij elkaar.
Hmm.
Voor een grammetje pep.
Ja. Ja.
Dat is heel triest.
Ja, diep triest.
Ja.
Ja.
Maar die periode, dus vanaf die kerstavond tot aan 1 januari plus minus, ben ik heel lang wakker geweest. Hmm. En toen ging het lampje ging uit. En met het lampje uit bedoel ik, ik ben gevonden op een galerij van dat flatgebouw. Daar lag ik buiten op 1 januari in een t-shirt.
Mm.
Onderkoeld natuurlijk. Ja. Maar die jongens met wie ik was, die waren ook volledig koekoek natuurlijk van de kaart en zo. Weet je. Die durfden niet een hulpdienst of zo te bellen. Mm. Dus die hebben mij maar gewoon mee naar binnen genomen. Ergens op een bed neergelegd daar. En schijnbaar hebben ze om de beurt op een stoel naast mij gezeten om te kijken of ik een beetje wakker werd met washandjes en ik weet allemaal niet. Want ik was weg. Nee. En ik herinner me dat ik bijkwam een beetje en dat ik een soort van versuft zo op dat bed zo zat in een kamer en ik niet goed wist ook waar ik was en die ene jongen zat hier naast me en het enige wat ik nog herinner van dat moment is dat ik vroeg aan die persoon of er nog iets was om te gebruiken.
Ja, dat is verslaving, dames en heren.
Maar dan ben je toch heel ziek?
Ja,
maar
ja,
dat is ziek. Heel ziek.
Ja. En dat is echt wat het echt is. Je bent toch wel echt ook wel geweest waar ik ben geweest. Hè? Op zo'n, dat zijn super lage punten.
Ja, dat is fucking heel laag. Ja. Dat is echt extreem laag. En, en toen ben ik half januari, het was 2009 inmiddels, half januari 2009 heb ik alle moed bij elkaar geraapt. En toen ben ik van Zevenaar naar mijn moeder gegaan in Westerwoord, heb ik aangeklopt.
Mm.
Toen heb ik gezegd, mama, mag ik alsjeblieft één nachtje thuis slapen, weet je wel?
Ja.
Ik wil even andere kleren aan, mag ik even douchen, een prakje eten misschien, weet je wel? Ik was al een week of 6 buiten.
Ja.
En mijn moeder zei, nou, één nachtje dan. Niet gebruiken.
Ja.
Nou, dat ging natuurlijk niet. Maar goed, ik mocht in ieder geval naar binnen. En half januari 2009 is dat ongeveer geweest. En toen stond ik op dat punt, zeg maar, dat voor mij, als je het hebt over dat rock bottom moment. Kijk, ik stond op een punt dat ik wilde niet meer met drank en drugs. Mm. Maar ik kon ook niet zonder drank en drugs. En ik wilde rust, René.
Ja, dat.
Ik wilde rust.
Ja.
Ik had nooit rust. Ik was altijd, dat laatste jaar of nou, het was altijd, hoe kom ik aan geld?
Ja.
Welke dealer is er nu wakker? En waar kan ik gebruiken?
Ja.
En dat deed ik 7 dagen per week.
Ja, het is verschrikkelijk. Ja, ik ken het. Het is verschrikkelijk,
Ik wilde dat niet meer. Nee. En ik wilde rust. Ik wilde rust. En ik dacht de dood.
Ja. Geeft ook rust.
De dood geeft rust.
Ja.
Heb ik echt gedacht.
Ja. Maar dat heb je niet gedaan, gelukkig.
Nou, kijk.
Tenminste,
het is 's nachts. Ja. Ik ben daar in mijn ouderlijke huis bij mijn moeder. Ik heb me aangekleed. Mijn moeder woonde vlak bij het spoor, 150 meter ongeveer. En, En ik dacht, ik ga voor die trein liggen.
Mm. Ja.
En ik sta bij mijn moeder in de keuken. En bij mijn moeder in de keuken, daar gebeurde iets. Want ik sta bij mijn moeder in de keuken, aangekleed en al. Klaar om naar die trein te lopen. Mm. 'S nachts om 1 uur of 2. Echt dat rock bottom moment. Mm. The gift of desperation. Dat had ik.
Ja.
En op hetzelfde moment had ik een moment of clarity. Want iets van buitenaf zei tegen mij, Peter, misschien moet je nog 1 keer hulp zoeken. En deze keer was het echt anders. Mm. Want deze keer was het voor Peter.
Ja.
Deze keer was het niet...
Nee, niet voor je ouders.
Niet voor mijn ouders, niet om mijn huwelijk te redden. Niet voor mijn buurman. Dit was mijn 4e keer. Deze keer was het echt voor Peter. En ik wist dat in de keukenla van mijn moeder... Dat je nog een Nokia 6210 of weet je die dingen. Ja. Daar lag een oud telefoontje. En in dat telefoontje... Want ik had het prepaid, ik had natuurlijk niks meer. In dat telefoontje, daar zat het nummer van die man.
Ja.
Die eigenaar-directeur van die kliniek in Amsterdam.
Ja, ik weet wie je bedoelt.
Mobiele nummer stond in die telefoon, dat wist ik.
Ja.
Dus ik heb die telefoon opgeladen 10 minuten even. Want dat ding was leeg, 10 minuten. Ik heb dat nummer eruit gehaald. En bij mijn eigen prepaid telefoontje heb ik hem 's nachts rond 2:30 één sms gestuurd. Met 1 woord.
Ja.
Help.
Ja.
En ik zit hier nu bij jou aan tafel. Tweeledig. 1. Hij had datzelfde nummer nog en hoorde mijn sms'je binnenkomen. En belde mij direct op.
Nou, dat is mooi.
Daarom zit ik hier.
Ja.
Echt.
Ja.
Want als hij niet had gebeld, 's nachts, om 2:30, weet ik niet hoe dit was afgelopen. Maar hij belde gelijk. Hoe is dit? Ik zeg, ik ben het, Peter. Hoe gaat het? Ik zeg, 2:30 s'nachts, niet goed. Ik wil niet meer, kan niet meer. En hij zei, waar ben je? Ik zei, nou, ik ben met mijn moeder. Hij zei, blijf veilig. Je bent weer welkom bij mij.
Ja.
Maar ik heb nu geen plek. Maar kun je tot die tijd dat ik plek heb veilig ergens verblijven? Dus ik zei, nou, ik ga mijn best doen.
Ja.
Ik bel je op, we bellen je op wanneer we plek hebben. Dus ik heb mijn moeder met naar boven gegaan. Ik heb mijn moeder wakker gemaakt. Ik zei, mam, ik heb die en die gesproken. Ik zeg, mag ik alsjeblieft hier blijven? Want ik wil heel graag nu echt terug naar zijn kliniek. Ik zeg, maar er is nu geen ruimte, want de bedden zijn bezet. Ik zeg, maar zodra er ruimte is, ik zeg, ben ik welkom.
Ja.
Ja, mijn moeder had natuurlijk al 1001 verhalen van mij gehoord, weet je wel. Ik bedoel, maar en toch...
Dat doe je dan toch.
En toch, en toch gaf mijn moeder op dat moment het voordeel van de twijfel, weet je wel. En mocht ik daar blijven. Ja. En toen was het, nou ja, ik bleef natuurlijk, het was allemaal heel lelijk. En, ergens eind januari, zeg maar, 10 dagen later of zo, kreeg ik het verlossende belletje dat ik welkom was op 2 februari. Maandagochtend 2 februari was ik welkom in Amsterdam.
Ja.
En op zondagavond 1 februari ben ik nog heel sneaky de slaapkamer van mijn moeder op de grond gesneakt. Heb ik sleutels gepakt, heb ik geld gepikt. Ben ik nog naar Duitsland gereden. Westervoort ligt vlak bij Duitsland. Ja. En toen heb ik een fles Jägermeister gekocht, 0,7 liter. Ja. Toen ben ik van Elten was dat, ben ik teruggereden naar Preeskhaaf. Dat is een wijk in Arnhem. Daar heb ik nog een bolletje crack gehaald. Toen ben ik nog naar mijn ouderlijke huis. En dat is het laatste wat ik gebruikt heb, zeg maar. Dus op zondagavond, 1 februari, heb ik voor het laatst gebruikt.
Ja.
En toen ben ik maandagochtend 2 februari, heeft mijn schoonzusje me op de trein gezet. En het enige wat ik had was, zij kocht een trein, een enkeltje Amsterdam.
Mm.
Ik kreeg een nieuw prepaid nummer. Ik kreeg 5 euro contant geld mee. Ik ben met de trein naar Amsterdam gegaan. Ik ben daar opgehaald op het station. Ja. Door iemand die in die kliniek werkte. Die heeft me naar de kliniek gebracht. En ik zie mezelf nog zitten, René, in die kamer, in de wachtruimte. Mm. En het enige wat ik had, ik had een koffer in de hoek staan.
Ja.
Die was half gevuld met kleding van 3 jaar oud.
En dat had eigenlijk niks meer. Nee.
Ik had echt helemaal niks meer.
Nee, maar ja, dat was dus nodig.
Dat
ja.
was nodig. Ja. En hij komt binnen en hij ziet me lachen.
Ja.
Of hij ziet me zitten, sorry. Ja. Hij ziet mij zitten. En hij heeft zo'n aanstekelijke herkenbare lach. Dus hij lacht me niet uit, maar hij begon te lachen.
Ja.
En het eerste wat hij zei tegen mij, are you done?
Ja.
Ik zei, ja man, fucking done. Ja. So done, weet je wel. Ik was echt zo klaar. Ik was, yeah, I'm done. En toen zei hij, stick with the winners.
Ja.
En dat stick with the winners, dat was altijd de rode draad geweest in mijn hele herstelperiode. Want dat was super belangrijk dat ik op zoek ging naar, wat bedoelt hij daar nu mee met stick with the winners? Want ik was 24 uur nuchter in de kliniek. We hadden een inpandige meeting van een fellowship. En ik was natuurlijk het mannetje, weet je wel. Want ik was weer een beetje opgekalivaterd na 24 uur. Dus ik was de voorzitter en de penningmeester. En ik deed de literatuurregel. Ik zette de stoelen klaar. Ik maakte de koffie. Ik deed alles, weet je wel. Peter.
Ja, dat is snel in 24 uur.
Met zijn drie kerktorens hoge ego, weet je. Maar zo ging dat gewoon. Ja. Zo koekoek en... Ik heb nog steeds contact met twee jongens die daarbij aanwezig waren op die meeting.
Grappig.
Ja. En we hadden het toch wel eens over dit stuk.
Ja, maar toen ben je dus eigenlijk toch gewoon, wat je zegt, de gift of desperation tot de overgave gekomen.
Ja, gewoon.
En toen ben je dus wel gaan doen wat er eerst gesuggereerd wordt. De meetings, het werkboek, de 12 stappen, de alles.
Weet je, kijk,
had je hier niet gezeten.
Kijk, ik was zo bereidwillig, René. Als ze tegen mij hadden gezegd... En deze kliniek zat in het hartjecentrum Amsterdam. Hè?
Ja, ik weet het. Ja.
Als ze tegen mij hadden gezegd... Peter, op zaterdagavond... moet je op de Kalverstraat... alle sigarettenpeuken... met de hand oprapen. Ja. En dan blijf je voor de rest van je leven clean. Ik had het gedaan, René.
Ja. Okay.
Ik had het echt gedaan. Zo bereidwillig was ik.
Ja.
Zo bereidwillig was ik. Ik was zo klaar.
Ja.
Zo klaar.
Nou ja, goed. Ja.
En inderdaad, net wat je zegt. Kijk, ik ben alles gaan doen wat ik moest doen. Ja. Alleen, ik wist ook wel dat... Ja, kijk, ik had nog een heleboel... Ik had nog een hele rugtas natuurlijk ook nog met ellende.
Ja, dat begrijp ik.
Schuldeisers, justitie. Ik was natuurlijk dakloos. Nou, als je dakloos bent, heb je geen inschrijfadres. Mm. En als je geen inschrijfadres, dan kunnen ze je ook niet vinden. Maar goed... Ik had ook tegen hem gezegd, ik zei, luister, ik ben nu hier.
Ja.
Ik zeg, ik ga niet meer terug naar Arnhem, naar Westervoort.
Ja.
Ik zeg, dat kan niet. Ik kan niet meer terug. Ik zeg, dus wat ga je doen? Zo brutaal als dat ik ben, weet je. Ik legde de bal een beetje daar neer. Hij zei, we zien wel. En na een paar weken behandeling, zeg maar, was ik natuurlijk klaar met die behandeling.
Ja.
En ik zei, ja, dus hij zei, ja, je moet eigenlijk wel uitstromen nu. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg, maar weet je nog wat ik gezegd heb toen ik hier kwam? Ja. Ik zeg, ik ga niet meer terug. Ik zei, dus wat gaan we doen? Hij zei, oké, ga maar. Hij had een paar panden in Amsterdam.
Ja, ja.
Hij spaarde panden. Dat is huur, maar dat...
Ja, ja, ja.
Dus hij zei, ga maar daar verblijven. En dan mag je daar wonen, zeg maar. En dan is het jouw taak. Dan moet je dan de pand schoonhouden, zeg maar. En zorgen voor de boodschappen daar. Daar wonen nog meer cliënten, zeg maar. En ik kreeg dan als taak, zeg maar, dat ik dan de boel schoon moest houden, stofzuigen, dweilen. En ik moest zorgen dat de boodschappen geregeld werden voor dat pand. Een soort van safehouse-achtig iets was het. En ik werd daar in één keer zo verantwoordelijk voor gemaakt. Een paar weken, dat is helemaal gek. Maar. Dus dat heb ik gedaan. Maar goed, dat hield natuurlijk ook een keer op na een paar maanden. Want hij zei, ja, weet je, ik kan niet al die kosten blijven dragen ook, weet je wel. Want en toen zei hij, waarom ga je eens niet praten met die en die van Stichting 12 Stappen?
Ja.
Cefas. En ik zei, dat ga ik doen. En dat heb ik gedaan. Heb ik intake gedaan. En toen mocht ik daarin. En toen, weet ik nog heel goed, toen werd ik geplaatst in een van de toren. Volgens mij heette dat de Watermolen. In een flat was dat in Amsterdam-Noord. En ik mocht me daar inschrijven. En het leuke is van inschrijven... op het moment dat je inschrijft... ben je ook weer vindbaar.
Ja. Ja. Over alle ellende die achtervolgt.
Ja, dus alles. Ja. Dus ja, jongen. Dus
dat hoort er dan bij.
De ene schuldeiser naar de andere schuldeiser kwam. En het was echt allemaal doffe ellende. Maar goed, ik was al wel zo slim geweest. Ik had me gemeld bij een soort van de sociale dienst Waterloopplein. Dienst Werk en Inkomen heette dat. En ik had daar een gesprek gehad met iemand die ging over schuldhulpverlening. Want dat is wat ik graag wilde. Want ik wist niet hoe groot mijn schuld was. Ik wist wel dat ik schulden had. Nou, die had me doorverwezen naar Doras schuldhulpverlening in Amsterdam-Noord. Want ik had echt een Albert Heijn tas met ongeopende post. Nou, die dame die nam alle tijd van mij. Die ging naast me zitten, al die posten opengemaakt, de schuld in kaart gebracht. Nou, onderaan de rit bleek dat ik bijna 65.000 euro schuld had. Ik had 16 schuldeisers. En ik had 1, 2 of 3 sessies gehad met die mevrouw. En die mevrouw die vraagt aan het einde op een gegeven moment, zegt ze, heb je nog iets met justitie? Ik zei, ja, ik heb natuurlijk ook nog wel wat dingetjes met justitie. Oh, zegt ze, nou, dan kunnen we je niet verder helpen. Ik denk, niet verder helpen? Nee, want je moet eerst dat schoonschip maken ook. Ja. Hoe dat nu is, weet ik niet. Maar dat was in die tijd was dat zo. Ik denk, oké. Maar ik had me ingeschreven al. En ik kreeg gelijk een brief ook van de politie, zeg maar. Dat ik me moest melden. Dus ik dacht, oké, nou ja, snap ik. Ze willen natuurlijk met me praten.
Ja.
Dus een van die fellows die op mijn allereerste meeting aanwezig was ook, die zei, ik rij met jou mee en dan zien we wel wat er gebeurt. Want ik denk, joh, die houden mij binnen. Weet je wel? Die zetten me vast. Dat gebeurde niet, maar ik moest me melden aan wat er nou gebeurde. Ze namen mijn DNA af.
Ja.
En toen, middels mijn DNA, werd ik voor nog 2 strafzaken.
Ja.
Weet je wel, die kwamen in één keer bovendrijven ook nog. Dus ik had een heleboel gezuur met de justitie ook. En ik had een beetje pech ook, want ik had 3 strafzaken in Arnhem en ik had 3 keer dezelfde rechter in 6 weken tijd. En die rechter, ja, die kijkt zo naar voren, zo, die kijkt zo op het dossier, zo, die ziet natuurlijk mijn naam, zo, die kijkt nog een keer. Die zegt, zo, meneer Terhorst, daar bent u weer. En ik zeg, ja, meneer de rechter, daar ben ik weer. Maar het waren allemaal andere dingen, delicten. Maar die was wel een beetje klaar mee, dus de eis was een 1/2 jaar gevangenisstraf. En toen was ik echt al een paar maanden.
Ja.
Keihard aan het knokken. In herstel. Ik had een sponsor, ik deed service. Weet je, al die dingen die gesuggereerd werden, die deed ik nu wel. En naar binnen gaan zag ik natuurlijk helemaal niet zitten.
Nee.
Want naar binnen gaan word je niet beter.
Nee, wie ziet het wel zitten.
Binnen is alles te koop.
Ja.
Nou, en ik had die man bij me van de kniek, zeg maar, tijdens die zaak ook. Dus die ging ook nog staan. Die mocht ook nog wat zeggen, gelukkig. En ik kreeg het laatste woord. En ik zei ook, ja, god, kunnen we niet iets anders bedenken, zeg maar. En gelukkig hoorde die man mij. En ik denk dat ik ook een beetje geluk heb gehad dat ik een rechter had die misschien wel of niet bekend was met 12 stappen of de zelfhulpgroepen, zeg maar. Want daar had ik het wel over gehad. Ik had het gehad over de AA. Ja. Want veel rechters kennen de AA wel.
Ja, dat kennen ze wel. Ja.
Dus die kwam terug op zijn die veroordeling, zeg maar. En dat werd eigenlijk omgezet in een taakstraf. Een flinke. Maar goed, maar dat was al lang blij natuurlijk.
Ja.
Dus ik die taakstraf gedaan. En toen ik klaar was met die taakstraf, dan heb je een soort van schone lijn, dan heb je dat afgerond. Toen kon ik weer terug naar die schuldhulpverlening toe, zeg maar. Maar toen, ik praat nu al over, nou, dat is een tijdsbestek geweest, René, van 2,5 jaar of zo. Want ik werd toegelaten tot de schuldhulpverlening. Toen was het september 2012. Dus toen was ik al 3,5 jaar.
Ja, maar ja, Maar het is natuurlijk ook wel gewoon een gevolg van, als je een groot gat graaft, dan waar je zelf in zit, dan ben je er ook niet zo uit.
Nee.
Dus als ik het zo samenvat, je bent heel diep en ver gegaan en heel erg van ver gekomen. Maar goed, je bent nu toch hier. En dat is natuurlijk altijd waarom ik deze podcast doe. Dat er altijd hoop is hoe ver je al komt. Maar je bent al die dingen gaan doen. Wat betekent herstel nou voor jou nu, zeg maar? Hè? Want ja, je zegt, ik ben in, beter, ik ben herstellend van verslaving. Maar we weten, het is niet opgelost weg en de kwetsbaarheid zit nog ergens.
Nee.
Hoe onderhoud je nu bijvoorbeeld jouw herstel?
Nou, kijk, ik heb mezelf voorgenomen al heel lang dat ik wil morgen een betere versie van mezelf zijn dan vandaag.
Ja.
Dat betekent dat ik 's avonds evalueer. We noemen dat een stap 10, zeg maar. Dan ga je kijken naar, god, hoe was mijn dag? Waar heb ik dingen laten liggen? Mm-hmm. Wat heb ik beter kunnen doen? Waar was er, vond er een leugentje plaats of wat dan ook, zeg maar. Dus stap 10. Ja. En mijn verleden stond altijd uit nemen.
Ja?
En de psychologische veranderingen die ik heb door mogen maken middels het werken aan die 12 stappen van herstel, is dat de verandering die in mij heeft plaatsgevonden, is dat vandaag bestaat mijn leven uit geven en ontvangen.
Ja.
Weet je, en ik moet er nog steeds een heleboel voor doen. Dat betekent, ik ben nog steeds minimaal 2 keer per week te vinden op een meeting. Ik heb me altijd gestort op service. Dus ik ben begonnen, zeg maar, in Amsterdam. Dan ging ik service doen op een meeting.
Koffie zetten,
greeten. Nou ja, eerst greeter. Koffie zetten, greeter. Afwassen, stoeltjes klaarzetten. Voorzitter, penningmeester. Nou, en zo ben ik er een beetje ingerold. En op een gegeven moment ben ik steeds meer service gaan doen. Ook op andere levels binnen het fellowship. En ik heb een paar jaar geleden ben ik nog onderdeel geweest van de World Convention. Heb ik op wereldniveau, zeg maar, service mogen doen. Ja, dat is de next level van service doen, hoor. Als je op wereldniveau service doet. Dat was echt fantastisch, zeg maar. Want dan heb je met internationale mensen ook te maken. En dan leer je een heleboel. Althans, ik leerde een heleboel over mezelf. Dus ik ben een voorstander van de 4 pilaren waar mensen over praten. Ga naar meetings. Zoek een sponsor. Werk aan je stappen.
Ja.
En doe service.
Ja. Ja.
Ja.
Nou ja, dat is het. Hè? Ja, Peter, is een echt wel een indrukwekkend verhaal. Want iemand vertelde wel aan mij dat... hij heeft echt wel, ook wel een verhaal. En toen dacht ik, ja, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet zo precies. Ik weet het nu wel. Het is heel, heel heftig en indrukwekkend. En als laatste... Wat zou jij willen zeggen? Dat is eigenlijk een beetje ook een vraag die ik toch altijd erin gooi. Als nou iemand jouw verhaal hoort en daar dingen in herkent, of gewoon überhaupt die worstelt met verslaving op welk niveau dan ook, wat zou jij als boodschap willen meegeven aan hun?
Ik ben ondanks dat ik werkzaam ben in het veld, in het verslavingsland Nederland, zeg maar. Maar ik ben echt een voorstander van preventief te werk gaan, René.
Ja.
Dus in plaats van dat wij als organisatie of andere organisaties, waar iemand dan komt die echt helemaal down the drain is, zeg maar, die moet dan opgelapt worden, zeg maar. Ik ben eerder een voorstander van, god, laten we nou eens de jeugd informeren, alvast, over de gevaren van de verslaving.
Ja.
Dus dat is echt mijn boodschap altijd geweest. Hè? Dus ik... kijk, hoe meer awareness we kunnen creëren over de gevaren rondom verslaving. Want verslaving is groot.
Ja,
mensen hebben geen idee. Hè? Nee. Als we kijken naar de laatst gepubliceerde cijfers van Trimbos of Jelinek Instituut. Zij hebben het over 10% van de Nederlandse bevolking kampt met verslavingsproblematiek.
Ja.
1,8 miljoen Nederlanders. Dat zijn alleen maar de geregistreerde mensen.
Ja, dus het ligt echt veel hoger.
Het ligt veel hoger, maar laten we zeggen 2 miljoen. Laten we het netjes afronden. Dus 2 miljoen individuelen kampen met verslavingsproblematiek. Ja. Maar deze individuelen hebben ook nog vaders, moeders, broers, zusters, tantes, neefjes, nichtjes, kinderen zelf.
Ja.
Dus het is in iedere familie, kunnen we wel stellen, komt verslaving voor. Laten we het bespreekbaar maken.
Ja, ja.
Ik denk dat de boodschap moet zijn.
Ja, goed. Daar begint het natuurlijk.
Exact.
Hè? En nou goed, daar probeer ik ook mijn steentje aan bij te dragen.
Ja.
Maar het is toch ook wel gek dat... Ja, goed, daar word ik altijd een beetje kwaad van. Dat de mensen waarvan je het verwachtte, de overheid en de ministeries... eigenlijk gewoon niks doen aan... Of niks, ze doen wel iets, maar het is veel te weinig.
Veel
te laat ook.
Ja, veel te weinig en veel te laat. Ja. En dan heb je ook nog eens een keertje dat... Ieder jaar wordt het natuurlijk overal op beknibbeld. Hè? Dus duimschroeven, zeg maar. Als je kijkt naar de zorgverzekeraars... worden steeds verder aangedraaid. Hè? Dus voorheen in onze tijd... Ja. Als je af kon kicken om een voorbeeld te geven.
Een paar maanden gewoon.
Dan ging je 3 maanden naar, ja. maakt niet uit, ja. Schotland of laat me het woord noemen. Ja. Dan kwam je terug en dan werd er een bonnetje opgemaakt. Ja. En dat bonnetje werd ingediend bij de zorgverzekering. En dat werd gewoon betaald.
Ja.
Tegenwoordig is het de omgekeerde wereld. Ja. Moet jij eerst gezien worden door een instelling. Ja. Dan wordt er een behandelplan opgesteld. Ja. Dan wordt dat naar jouw zorgverzekeraar gestuurd. En dan gaat de zorgverzekeraar goedkeuring ja of nee.
Ja.
Dan denk ik, hè?
Ja, ja, maar zo, dat is de wereld waar we in leven. Nou ja, goed,
het
is, er is nog veel te doen. Maar goed, wij doen in ieder geval ons best.
Ja, we doen ons best.
Dus dankjewel, Peter, voor jouw verhaal. Heel uitgebreid en heel, toch wel ook wel echt wel indrukwekkend. Je bent diep gegaan en van ver gekomen, maar nu zit je weer hier. Dus dat is een mooi voorbeeld.
Dankjewel, René.
Dankjewel, Peter. En lieve mensen die allemaal gekeken en geluisterd hebben. Ook jullie dankjewel. En ja, deel het met andere mensen. Dat is natuurlijk mijn eeuwige boodschap. Omdat als één ding helpt, is het herkenning. Stuur het naar mensen die worstelen op welk niveau dan ook. En dat je weet dat er altijd een oplossing is. En als je nog meer hiervan wil weten en horen, dan abonneer je op dit gratis kanaal. Want elke week is er een aflevering. Like de video als je dat wil doen, want dan wordt die meer verspreid. En hoe meer mensen bewustzijn krijgen over verslaving, hoe beter het kunnen aanpakken. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Dankjewel, Peter. En tot de volgende aflevering.